Het is een beetje een springplank. En volgens bepaalde uitleggingen van hoe je preekt, hoor je dit eigenlijk niet te doen. Maar toch doe ik het dit keer eventjes. Ik wil beginnen met 1 Petrus hoofdstuk 3 vanaf vers 7. Want de directe context gaat over gebed en over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. U mannen moet verstandig omgaan met uw vrouw die brozer is dan u. Behandel haar met respect, want zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dan staat niets uw gebeden in de weg. De context van deze tekst, en zelfs de primaire bedoeling van deze tekst, is veel meer dan wat ik er nu uithaal. Alleen voor mij sprong dat stukje, onder andere het woord samen natuurlijk, maar ook het samen met u in de genade van het nieuwe leven. Zij deelt samen met u in de genade van het nieuwe leven. Dat is natuurlijk voor jou als man en vrouw is het heel belangrijk, dat je samen leeft in de genade van het nieuwe leven. Maar ik geloof dat dat voor ons als gemeente geldt, dat Jezus ons uitnodigt om samen te wandelen in de genade van het nieuwe leven. We hebben het vorig jaar heel veel gehad en we blijven het erover hebben, dat wij als gemeente gefundeerd willen zijn in genade. En we heten als gemeente waardevol leven gemeente. En ik geloof dat God ons uitnodigt om samen met elkaar in de genade van het nieuwe leven te leven. En dan, hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat nieuwe leven? Hoe ziet dat eruit? En dan gaan we samen eens lezen. We lezen het eerst met elkaar in één keer, Psalm 23. Ik geloof dat Psalm 23 iets toont over hoe dat nieuwe leven eruit ziet. Hoe die genade van het nieuwe leven eruit ziet. Psalm 23 vers 1. Een psalm van David. De Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en hij voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en hij leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik keer terug in het huis van de Heer tot de lengte van dagen. Weet u dat Psalm 23 wordt in heel veel Joodse gemeenten, Joodse synagogen, aan het eind van de dienst uitgesproken? En het is ook in primair een psalm van hoop ook voor het Joodse volk. Toch wil ik dat wel even noemen, want ik geloof dat het tot ons gaat spreken, tot ons vanmiddag gaat spreken. Maar als je naar deze psalm even kijkt, kan ik me voorstellen, en ik had daar wat over gelezen en dat werd ook beschreven, dat door die hele holocaust heen, zo'n psalm als dit hun er doorheen hielp. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis en het woord wat daar gebruikt wordt, door een dal van dood. Even though I pass through the valley of death. Deze psalm in de eerste plaats spreekt ook zo over Gods zorg voor je als je de dood recht in de ogen kijkt. En de manier en de mate waarop het Joodse volk de dood in de ogen heeft gekeken is verschrikkelijk. Maar weet je wat de Joden voor iets aparts hebben in hun godsbesef, ook met betrekking tot genezing, is dat God voordat je ziek wordt al voorzieningen treft die jou later gaan helpen in je genezing. Wist je dat? Dat beseffen de Joden met betrekking tot God. Dus onder andere toen de 10.000 ballingen meegenomen werden naar het Babylonische Rijk, geloof ik, leek dat die 10.000 ballingen, dat waren de beste Joden. De slimste, de wijste, de rijkste enzovoort. Die werden weggenomen. In de eerste instantie leek dat als die koning die dat deed, die dacht ik haal het beste daar weg, zodat ze daar allemaal in de problemen komen. Maar die 10.000 gingen naar het andere land en die 10.000 Joden die zorgden daar in dat land ervoor dat er al allerlei voorzieningen getroffen waren, dat toen het hele volk uiteindelijk die kant op ging, dat alles klaar was voor de rest van het volk. Apart, hè? En zo is het ook zelfs met de holocaust, dat voordat dat helemaal begon, dat er al een hele hoop Joden ook al die kant op zijn gegaan. En dat de basis voor de staat Palestina al gelegd werd, heel klein, voordat dat helemaal begonnen was. En toen daarna de holocaust geweest was en ze eindelijk hun eigen staat kregen, toen kon daar God verder gaan om die genezing van die wond te geven. En onder andere zo'n psalm als dit is zo'n anker voor de Joden, dat ze weten, zo werkt God. Zelfs al ga ik door een diep dal, God zorgt voor mij en zelfs voordat mij iets overkomt, heeft God er al voor gezorgd dat ondanks dat mij iets verschrikkelijks overkomt, God nog steeds voor mij zal zorgen. Omarm dat vandaag ook voor jezelf. Laat dat gewoon een anker zijn. En dan heb ik het niet alleen over jou, maar ook voor ons allemaal. Op allerlei, dat is het mooie van het woord van God. Die spreekt op allerlei lagen. Op allerlei gebieden. Ik geloof dat hij vandaag spreekt tot ons als gemeente. En ik geloof dat hij vandaag spreekt tot jou. Nou, het is een psalm van David. David heeft minstens, en volgens sommigen meer, heeft hij 73 van de 150 psalmen heeft hij geschreven. En David die heeft verschillende functies gehad. Hij is herder geweest, hij is koning geweest, hij is strijder geweest en hij is ook muzikant geweest. En aan het eind van zijn leven, als David zijn laatste ding zegt, dan staat er, en die tekst gaan we niet lezen, maar in 2 Samuel 23, dan wordt er over David gesproken dat hij de meest geliefde zanger van Israël was. Ik dacht, dat is wel gaaf. Hij is herder geweest, hij is strijder geweest, hij is koning geweest, maar hij stond het meest bekend om zijn zingen en om zijn aanbidding. Heel veel van onze aanbidding, zelfs wat we hier vandaag doen, de meeste aanbiddingsliederen, zijn gestoeld in dat hart van aanbidding van David. En David is dus een prachtig persoon om van te leren en om naar te kijken met betrekking tot aanbidding. Want een van de mooiste dingen die ik van David vind, David die is goud eerlijk, laat ik het maar zo noemen. Maar wel ten opzichte van God. Je ziet psalmen waarin soms David helemaal uitroept en hij vervloekt anderen en hij ziet het allemaal niet meer zitten. En hij vraagt zelfs God, God waar bent u nou enzovoort. En op andere momenten prijst hij God de hemel in. Maar David is een persoon die en ik geloof dat daarom David de man naar Gods hart was. What you see is what you get. En met betrekking tot God met name. Hij ging er niet met anderen over zeuren, maar hij deelde zijn hart en gooide zijn hart uit bij God. Ik geloof ook dat dat de kern van een bidding is. Dat dat de essentie is dat als je in een dienst als vandaag komt, dat je dan denkt, ik stort mijn hart uit bij u. Ik geef alles aan u en ik, ondanks mijn omstandigheden, of misschien juist in mijn omstandigheden, ga ik u loven, ga ik u prijzen, ga ik u aanbidden. Dat is waarom ik een paar weken geleden, dat ik tegen jullie zei van die man van de Gerazenen, die was enorm bezeten, die had 10.000 plus demonen, maar er is geen demon, er is geen situatie, er is geen omstandigheid die jou zo te neerdrukken kan, dat jij niet in staat bent om naar Jezus te rennen. De demonen kunnen je niet tegenhouden. Dat zie je in het verhaal van die demonisch bezeten man van de Gerazenen. Hij ging lang uit op de grond neer en het woord wat daar gebruikt was het woord voor aanbidding. Er is maar één iemand die jou kan belemmeren om God te aanbidden. Dat ben je zelf. Je kunt zelf kiezen om het niet te doen. En dat, God respecteert dat, want hij heeft je een vrije keuze gegeven. Maar de geestelijke wereld, die is niet in staat. En daarvan zie ik heel veel voorbeelden in de Bijbel. Dat als Jezus in de buurt komt en hij is in de buurt, om jou tegen te houden naar hem toe te gaan. Dat kan de vijand niet. En wat hij ook doet. En deze man die was helemaal in zijn naki. Dus die zo erg is hier nog niet. Jullie hebben je kleren nog aan. Maar hij was verschrikkelijk gebonden. Hij had verschrikkelijk nare omstandigheden. Maar toen Jezus eraan kwam, was hij in staat om naar hem toe te rennen. Er is niets wat jou kan tegenhouden om naar Jezus te rennen. En dat wist David ook. David rende naar zijn hemelse vader. De Heer, en het woord wat daar gebruikt wordt, is mijn herder, is Yahweh, zijn Heer, zijn God, is zijn Heer. Daar ren ik naartoe. Daar ontvang ik mijn leven. Altijd. Het grappige van Psalm 23, volgens sommigen wordt dat ook al een beetje de shem tussen het broodje genoemd. Dus dan heb je Psalm 22, dat is een plakje brood, en dan heb je Psalm 23, dat is dan de beleg, en dan heb je Psalm 24, en dat is weer een plakje. Zo wordt het wel eens een beetje beschreven. En het grappige is, Psalm 22, wie weet dat, is die psalm die Jezus ook aan het kruis aanhaalde. En daarin zegt hij, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En Psalm 24 eindigt met het koningschap en de komst van de grote koning. Dus het begint met God verlatenheid en dan eindigt het met het koningschap en de heerschappij over je leven. En daartussenin zit Psalm 23. En Psalm 23 spreekt over de zorg van de herder voor jou. En zo geloof ik dat dat ons iets leert over dat nieuwe leven in de genade van Jezus Christus. Want Jezus is de goede herder. En jij gaat binnen, jij gaat van een God verlaten leven. Ga jij naar een leven waarin de koning regeert over jou. En om te gaan van dit leven naar dat leven, dan zit die shem, of wat voor beleg je er ook maar tussen wil stoppen, zit daar Psalm 23 die jou leert, die jou helpt om te leven in de genade van Jezus Christus. Weet je wat mij heel vaak opvalt met betrekking tot Psalm 23? Ik weet niet, ja, misschien, we hebben het al helemaal gelezen, dus het maakt het een beetje ingewikkeld. Maar welke tekst denk je aan als jij aan Psalm 23 denkt? Wie denkt gelijk aan de Heer is mijn herder? En wie denkt, zelfs al ga ik door een donkerdal van diepe duisternis. En wie denkt, mij ontbreekt niets. Want wat mij heel erg opvalt, is dat primair met name over dat diepe dal gepraat wordt. Heel vaak wel. Het viel mij trouwens wel op, en daar is ook op zich niks mis mee, dat toen we ook in de bidstonden gingen uitbidden, dat ging bijna letterlijk als volgt. We baden vers 1 eind, de Heer is mijn herder. Nou, daar werd, ik overdrijf een beetje, werd 30 seconden over gebeden. Dat is niet zo hoor, maar ik... En dan gaan we naar, hij laat me rusten in groene weiden, voed me naar vredig water. Nou, dat bidden we allemaal goed uit. En dan komen we bij vers 4. Al gaat mijn weg door een donker dal. En dan wordt er gebeden. Dan verhoudingsgewijd zijn we dan 5 of 10 minuten bezig. En dat zette mij opnieuw aan het denken. Het zet mij aan het denken over hoe ons denken geprogrammeerd is. En met alle respect, ik weet niet of het iets Gronings is, of dat het iets Nederlands is, maar het maakt me eigenlijk niet uit wat het is. Maar als ik het wel heb over dit gebied, en over aardbevingen, en over wat hier gebeurt, onze neiging is om het donkerdal te laten prevaleren over de grazige weiden in ons denken. Wij hebben 10 teksten van grazige weiden nodig om 1 tekst van een donkerdal te ontkrachten. En het geeft niks, want daar heb ik zelf ook last van. Daar hebben we allemaal last van, maar dat is wel wat gebeurt. 1 negatief ding kan ons veel meer onderuit halen dan een hele hoop andere positieve dingen. Want als ik Psalm 23, en daarom begon ik met het in zijn geheel te lezen. Want als je naar dat geheel van die hele psalm kijkt, is het 1 psalm van hoop. Elke zin, zelfs dat zinnetje over het dal van diepe duisternis, is eigenlijk al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Dus het is iets positiefs. Ik vrees geen kwaad, ondanks die diepe duisternis. Maar voor ons is heel makkelijk die psalm iets van, oh Heer, ik vrees eigenlijk wel kwaad en help mij om te komen waar die psalm eigenlijk al is. En daarin geloof ik dat de genade van het nieuwe leven ons helpt. Als we echt gaan pakken, als we echt gaan beseffen dat Jezus onze rots is. Als we echt gaan pakken wat het inhoudt om in die genade van het nieuwe leven te leven. Dan wordt Psalm 23 niet een wens, maar realiteit. Dat is de zorg van de herder. Daarom, zo net ook aan het eind van de zang niet, zeg ik, Heilige Geest, bedien ons. Laat de herder, Jezus Christus, jou bedienen. Want als Jezus Christus, jouw herder, jou bedient, dan wordt Psalm 23 geen wens, maar realiteit. Ik geloof het echt. Maar door de gaten in ons leven, door het gerommel in ons leven, door de angsten in ons leven, mensen gaan weg hier omdat ze bang zijn, wordt Psalm 23 iets waar we ons aan proberen vast te houden en het wordt een wens. Daarom geloof ik, daar hebben we het in de gemeente ook vaker over gehad, dat God wil afrekenen met alle angsten, met alle afleidingen. En ik geloof dat God ons denken wil vernieuwen, dat de geest van God ons denken wil vernieuwen, dat de herder ons denken wil vernieuwen, zodat Psalm 23 realiteit wordt. Nou, ik zie in Psalm 23 de zorg, de bescherming en de gunst van de herder. De zorg, de bescherming en de gunst van de herder. De genade van het nieuwe leven houdt in dat jij wandelt onder de zorg, de bescherming en de gunst van de herder. Die is beschikbaar voor jou. Als Jezus jouw herder is, dan wandel jij onder de zorg, de bescherming en de gunst van de herder. Dat is waar deze psalm over gaat. Het eerste stukje gaat dus over de zorg van de herder. De Heer is mijn herder. En het woord voor Heer is het woord Yahweh, de eeuwige, de ik ben die ik ben. En dan vers 2, daar staat dan, het ontbreekt mij aan niets. Wat betekent, als Jezus jouw herder is, als Jezus jouw Heer is, ontbreekt het jou aan niets. Maar weet je hoe dat zinnetje ook vertaald kan worden? Ik ontbreek niet. En als je dat op die manier leest, dan kijk je naar een herder die zijn schapen telt en jij hoort daarbij. De Heer is mijn herder en ik ontbreek niet. Ik hoor bij zijn kudde. Jij hoort bij zijn kudde. En omdat je bij zijn kudde hoort, ontbreekt het jou aan niets. En beide vertalingen zijn legitiem. En daar wordt zelfs een beetje over gediscussieerd over wat is het nou wel en wat is het nou niet. Nou, ik noem ze gewoon lekker beide. En ik geloof dat beide een stuk laten zien van wat de realiteit is. Je hoort erbij en hij zorgt voor je. Het ontbreekt mij aan niets. En dan staat er, hij laat mij rusten in groene weiden en hij voert mij naar vredig water. Jezus is jouw bron van rust, voeding en vrede. Waar je ook bent, waar je ook doorheen gaat, dat is wie hij is. En dan staat er, hij geeft mij nieuwe kracht En hij leidt mij langs veilige paden. En wat daar letterlijk staat, is of dit, hij herstelt mijn ziel. In de NBG zingen we dat dan ook, of zeggen we dat ook, hij verkwikt mijn ziel. Dus hij zorgt voor jouw binnenkant. En een andere vertaling die zegt ook van, hij brengt mij behouden terug. Dus dat hij ons leidt langs veilige paden, dat betekent dat hij onze ziel herstelt en dat hij ons behouden continu terugbrengt. Hij beschermt ons, zodat wat we net zeiden, ik hoor erbij, dat er ook realiteit zal zijn. Dus zelfs, ik geloof echt, zelfs al zijn de gaten geslagen in het huis van de Heer, op welk gebied dan ook, het landelijk, ik geloof dat in Nederland er echt gaten zitten in de kerk, in het lichaam van Christus. En sommigen beschrijven dat als een geest van een wees, of sommigen, op allerlei manieren kun je het beschrijven. Maar ik geloof het, ik zie het, ik voel het en mijn hart breekt erover. Van Heer, wat zijn wij een verbroken lichaam? Maar deze tekst geeft hoop. Want dat is wat God zegt, hij verkwikt onze ziel. Er is maar één manier, echt waar, dat het lichaam van Christus herstelt in ons land. En dat is doordat Jezus de echte herder wordt. Ik heb de neiging, en ik ga het ook doen, onder andere naar aanleiding van deze gedachte van, dat ik met de vier dominees van dit dorp om de tafel wil gaan zitten. En wil gaan zeggen, jongens, we zitten in een gebied waar het schudt. En er zitten gaten in onze grond. En ditzelfde verhaal ook gewoon te vertellen. Maar wij geloven en we uiten het op verschillende manieren dat Jezus onze rots is. En hoe kunnen wij hier in Loppersum laten klinken dat Jezus onze rots is? Want ik geloof dat er maar één manier is om die gaten te herstellen. Om de gaten in je ziel te herstellen, is Jezus. Ik heb laatst ook in Harderwijk, preekte ik die preek van die Geerde Zene. En op het eind zei ik daar, als je naar Jezus toe wil rennen, ren dan naar hem toe. En er waren echt letterlijk mensen die naar voren renden en lang uit op de grond gingen liggen. En dat is mijn verlangen. En het gaat er niet om dat het letterlijk aan de buitenkant gebeurt, maar dat wij met elkaar echt naar Jezus toe rennen. We zongen opnieuw dat lied, soms laat ik me meeslepen door mijn emoties. En dat is onze neiging voortdurend, ook mijn neiging. Maar laat je meeslepen door de herder, lieve mensen. Laat je niet meeslepen door je emoties, laat je niet meeslepen door je omstandigheden. Die omstandigheden zijn er en benoem ze. David, die had heel veel verschrikkelijke omstandigheden. Sommige omstandigheden die hij heeft gehad, die zou je jezelf niet willen toewensen. En die heb je misschien ook wel of niet gehad, maakt niet uit. Maar hij rende altijd ermee naar zijn herder. Laat je niet meeslepen door je emoties, maar ren naar je herder. En dan staat er dus, hij leidt mij langs veilige paden. En het woord wat daar staat, kun je ook vertalen, wat er staat, is langs de paden van gerechtigheid. En hoe gebeurt dat? Vorig jaar heb ik daar een paar preken over gehouden, dat hij onze gerechtigheid is. En een aantal van die teksten wil ik jullie toch even opnieuw tonen. Romeinen 3 vers 21. Daar staat dit, Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, wordt nu ook buiten de wet zichtbaar. God schenkt vrijspraak aan alle die in Jezus Christus geloven. En er is geen onderscheid. Romeinen 5 vers 19, die zegt, zoals door de ongehoorzaamheid van één mens alle mensen zondaar werden, zo zullen door de gehoorzaamheid van één mens alle mensen rechtvaardig worden. En later is de wet erbij gekomen, zodat de overtredingen toenamen. Maar waar de zonde toenam, werd ook de genade steeds overvloediger. Zoals de zonde heeft geheerst en tot de dood heeft geleid, zo moest door de vrijspraak, en wat daar ook in de grondtekst staat is, zo moest door de gave van gerechtigheid de genade heersen en tot het eeuwige leven leiden, dankzij Jezus Christus. Dus Jezus is de gave van gerechtigheid. Hij is de weg van gerechtigheid. Niet jouw eigen gerechtigheid, maar zijn gerechtigheid. En zo kom ik elke keer weer terug bij dat gefundeerd in genade. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar om wie hij is. Dus hoe leidt de goede herder ons langs paden die veilig zijn? Hoe brengt hij ons naar die groene weide en naar het vredig waarte? En hoe mogen wij rusten bij hem? Hoe krijgen wij die nieuwe kracht? Hoe herstelt hij onze ziel door ons te brengen in de wegen van gerechtigheid? Door ons te brengen bij Jezus. Daarom ben je in Christus een nieuwe schepping. In Christus ben je veilig. In Christus ben je geborgen. In Christus wandel je op die rechte paden. Hij is die weg. Hij is dat pad. Hij is en de goede herder en hij is het veilige pad. En het leuke is, het laatste van Psalm 23, daar staat dan, hij leidt mij langs veilige paden of langs de paden van gerechtigheid tot eer van zijn naam. Ik geloof, als wij gaan wandelen meer en meer en meer in dat leven met Jezus Christus, dan wordt hij verhoogd. En dat is aanbidding. Dat is wie hij is. En dat is wat hij met jou en in jou wil doen. Dat is wat hij wil herstellen. Meer dan ooit. Dat is de zorg van de herder. En dan komt dat stukje. En dat noem ik dus de bescherming van de herder. Er gebeurt iets heel bijzonders in de psalm. bij deze tekst. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Tot dat vers toe wordt er gesproken over de herder. Maar letten ze op, ik weet niet of het jou was opgevallen toen we hem net lazen. Na dat donkere dal wordt er gesproken tot de herder. Zie je dat verschil? Dus eerst wordt er gesproken, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niet, hij leidt mij, hij doet dit, hij is dat voor mij. En dan komt dat donkere dal. En dan in deel 2, dan gaat het over uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel van de vijand, u zalft mijn hoofd met olie. Het hij wordt in één keer u. Ik geloof dat de herder soms toestaat dat we door diepe dalen heen gaan, om ons te brengen naar een afstandelijke relatie en dat we weten over God, naar een intieme relatie dat we wandelen met God. Heeft het altijd, laat God dan daarom de dood op ons afkomen enzovoort? Nee, dat geloof ik niet. Maar ik geloof er wel dwars doorheen als je dicht bij de herder blijft. En het is ook niet dat vers 1, 2 en 3 minder zijn dan de andere versen, omdat daar over God gesproken wordt. Nee, ik geloof dat ze in balans alle twee aanwezig zijn. De Heer is jouw herder, jou ontbreekt niets, alles wat ik net gezegd heb. Maar dan komt dat diepe dal. En eigenlijk door dat diepe dal heen is er iets heel cruciaals aan de gang. Want in dat diepe dal is er een mogelijkheid dat schapen opgevreten worden. Want dat is dat doodsdal, dat schapen doodgaan. En het komt soms ook voor dat schapen letterlijk doodgaan in zo'n dal. Maar als de schapen juist in het dal heel dicht bij de herder blijven, komen ze er veilig doorheen. En in die moeilijke tijden, we hebben allemaal moeilijke tijden in ons leven, we kennen ze allemaal. En dan is het een heel fragiel lijntje, heel dun. Echt waar, soms is het echt een zaak van leven en dood. En ik geloof dat het dunne lijntje, dus ik kan het liefdevol preken enzovoort, het motiverend preken, maar heeft wel alles te maken met als Jezus eraan komt, kijk je dan op afstand? Of ren je, zoals die man bij de Gerizenen, naar hem toe? Ren jij naar de herder toe? Of ren je bij hem vandaan als het moeilijk is? Dat is de vraag. Als je het moeilijk hebt, als het moeilijk gaat, als je dingen niet ziet zitten, als je dingen even niet meer begrijpt, als het allemaal even hopeloos lijkt, naar wie ren je dan toe? Ren je dan naar Jezus of ren je bij hem vandaan? Dat bepaalt direct, en daarom geloof ik, die schapen gaan door dat diepe dal en dan komen ze uit en dan hebben ze geleerd te wandelen met de herder. Dus het is niet zo dat God allerlei rotzooi op ons afgooit en onze moeilijke tijden heen leidt, zodat we dan uiteindelijk maar dicht bij hem komen. Maar als die situaties voortkomen, dan is daar de diepe test. Naar wie ren je toe? Naar wie ren je toe? Er staat dan, uw stok en uw staf vertroosten mij. En die stok en die staf, de stok is, en dan ga ik niet te diep op in, maar die jaagt roofdieren weg, die jaagt de demonen weg. En die staf die richt jou op als jij valt. En dat is precies wat de herder doet. Hij is jouw bescherming, hij jaagt de demonen uit je leven. Dat is wat hij ook deed bij die man van de Gerizenen. En zijn staf richt je op. Als jij valt, dan veroordeelt hij jou niet, maar vanuit zijn autoriteit, dan richt hij jou op. Die stok verjaagt de roofdieren, die staf die richt jou op. Ze geven mij moed. En deze vind ik heel erg leuk. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. God zorgt voor jezelf als de vijand op je loert. En in de Bijbel is een woord wat ook wel eens gebruikt wordt voor onder andere demonen, zijn wolven. En wolven zijn heel gevaarlijk op twee momenten. Wolven zijn gevaarlijk op het moment dat ze zich in het nauw gedreven voelen. Dan gaan ze blaffen en dan vallen ze je aan. Of ze zijn heel gevaarlijk als ze juist het meest lieflijk lijken. Dus stel dat het mogelijk zou zijn, jij hebt een boerderij en jij loopt buiten rond en je ziet dan af en toe Dances with Wolves, hè, weet je wel, dan zie je in één keer van die wolven rondlopen. En dan loopt er ineens als een hond en die lijkt er heel rustig te lopen. Maar weet je wat zo'n wolf dan doet? Juist als zo'n wolf heel rustig is, dan bestudeert hij jou. Dan bestudeert hij jouw gangen, dan bestudeert hij wat hij je doet. En zo leert hij, dit is gewoon wetenschappelijk bekend, precies wat jouw zwakten zijn. Hij weet waar jij heen zou rennen, hij weet hoe lang jij het volhoudt als je wegrent enzovoort. En dat doet hij eerst alleen en dat doet hij samen met een aantal andere wolven. Ze kijken naar je zwakheden en ze lijken heel onschuldig. De vijand kijkt naar je en juist voor jou ziet het er allemaal heel veilig uit. Soms moet je uitkijken als je leventje heel veilig is. Maar dan juist wil die toeslaan. Maar wat ik in deze tekst zie, is in beide situaties uw stok. Dus als een wolf op je afkomt, dan slaat hij hem weg. Of in die situaties dat de vijand gewoon letterlijk op je zit te loeren. Dan nog zegt God, ga maar rustig eten. Ga maar lekker aan tafel zitten. En blijf gericht op mij. En ik bescherm je wel. Want ik kan soms, kan ik heel onrustig worden. Juist als ik al die demonische dingen dan zie of observeer. Of de vijand en doe dit en zus en zo. Dan gaan we helemaal gericht zijn op de vijand. Maar God zegt hier nee. Hij richt voor mij een dis aan voor in de ogen van de vijand. Dus de bedreiging is er wel. Maar de bescherming is groter dan de bedreiging. De bescherming is groter dan de bedreiging. Knoop dat in je oren. Als jij leeft in de genade van het nieuwe leven, is de bescherming altijd groter dan de bedreiging. En dan komt het laatste stukje, de gunst van de herder. Dus we hebben de bescherming van de herder gehad. En dan staat er, u zalf mijn hoofd met olie. Dat spreekt van autoriteit, van verzorging, dat spreekt van zijn gunst. Mijn beker vloeit over. En dat is een beetje zo'n superlatief woord. Dat betekent eigenlijk van, er is meer dan genoeg. Hij schenkt niet een beetje drinken in, maar hij schenkt zoveel drinken in dat het overstroomt. Hij wil voor ons zorgen, dat is die overflow waar we hier in de gemeente ook wel eens over gezongen hebben. En ik geloof dat God dat voor ons heeft. Ik geloof echt dat hij de overflow voor ons heeft. Mijn beker vloeit over en dan staat er geluk en genade volgen mij. En de woorden die daar gebruikt zijn, zijn tof en gezet, allemaal heel erg leuk. Maar het lastige met die woorden is dat het heel breed te vertalen is. Dus de NBV heeft gekozen voor geluk en genade, maar het had ook goedheid en genade kunnen zijn. Of goedheid en liefde, of voorspoed en trouw, of heil en goede tierenheid. En hoe je het ook wil vertalen, het betekent dus dat God voor je wil zorgen. Maar wat ik heel erg mooi vind wat hier staat, en ik wil je wakker maken, van geloof je dat ook nog steeds deze ochtend? Er staat niet dat jij geluk en genade of goedheid en genade hoeft na te jagen. Als jij de herder najaagt, dan volgt geluk en gunst jou automatisch. En wij zijn soms op zoek naar, de wereld is op zoek naar geluk en naar gunst en dat het allemaal goed mag gaan. En God zegt, ik wil dat het goed met je gaat op alle gebieden van je leven. Ook financieel, emotioneel, op alle gebieden wil ik dat het goed met je gaat. Alleen, waak ervoor dat jij nooit geluk en genade gaat najagen, maar jaag de herder naar. En de belofte is dat als jij de herder najaagt, dan zal geluk en genade jou najagen. Alle dagen van mijn leven, ik keer terug in het huis van de Heer. Of je kunt het ook vertalen met ik woon in het huis van de Heer. Die is direct verbonden met vers 1, de Heer is mijn herder. Je wordt deel van het huis, omdat hij je Heer is en niet andersom. En ik geloof in alle, ook met alle respect. Dit is ook soms een zorg voor mij, voor het lichaam van Christus in Nederland. Ga je naar de kerk om daar Jezus te leren kennen? Of ga je naar de kerk omdat je Jezus hebt leren kennen? Heel klein verschil, maar een heel groot verschil. De Heer is mijn herder en daarom ga je naar zijn huis. Er is heel veel teleurstelling in kerken. En die teleurstelling heeft ook soms hele reële, echte redenen. Dus die bagatelliseer ik niet. Maar in die teleurstelling is misschien die beproeving soms geweest. Naar wie ren je toe als het moeilijk gaat? Ren je bij hem vandaan of ren je naar hem toe? En het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet het zelf als geen ander en ik weet het ook van heel veel situaties. Dat dit soms allemaal best heel ingewikkeld is en ingewikkeld kan zijn. Maar toch geloof ik, verlang ik erna. Naar het lichaam van Christus. Die met elkaar verbonden is. Omdat ze echt, echt, echt verbonden zijn met Jezus. Ik ga niet naar de kerk. Ik ben geen voorganger hier van dit huis. Omdat het moet. Of omdat dat elke week weer een patroon is. Of zelfs in de hoop om daar wat te ontvangen wat ik nog niet heb. Maar omdat ik Jezus ontmoet heb. Omdat ik hem ken. Omdat ik met hem wandel. Is elke dag zondag. Is elke dag leven met hem. Is elke dag heerlijk. En ik ga naar zijn huis. Omdat ik daar medegelovigen ontmoet. Die in hetzelfde leven wandelen. Snap je dat verschil? En dat duurt tot in lengte van dagen. En daarin zie ik iets over het eeuwige leven. Maar daarin zie ik ook als dit echt het fundament is van een kerk. Dan geloof ik dat we tot in lengte van dagen aan elkaar verbonden zijn. En dat betekent niet per se altijd dat we altijd allemaal in dezelfde lokale kerk zitten. Maar zelfs als dat soms niet gebeurt, dat we toch in ons hart aan elkaar verbonden kunnen zijn. Heer, ik bid in de naam van Jezus. Heer, dat de genade van Jezus Christus en de liefde van de hemelse Vader. Heer, dat die gemeenschap van de Heilige Geest met ons mag zijn. Heer, dat de waarheid van deze psalm werkelijkheid mag worden voor dit gebied. Voor ons als gemeente, voor ons als individu. Heer, elke vorm van ongeloof of angst of wat dan ook moet wijken voor de naam van Jezus Christus. Heer, u bent voor ons aan het kruis gestorven om ons dat leven te geven. Heer, dank u wel voor die waarheid, dank u wel voor die werkelijkheid. Heer, zo vraag ik u zegen over dit huis, zo vraag ik u zegen over de gemeente. Heer, dat we een fantastische zondag mogen hebben, dat we mogen genieten van het mooie weer, dat we mogen genieten van elkaar, dat we mogen genieten van u. In de machtige naam van Jezus.